U bent nog steeds op Radio Centraal 106.7 FM. U bent bij ons voor het dagelijks bulletin om 12 uur over de Global Summit Flotilla. Vandaag hebben wij bij ons Peter Terijn, notoir activist en voorheen ook programmamaker bij Radio Centraal. Peter is ook deelnemer aan de Flotilla. Welkom, Peter.
Goedemorgen, goedemiddag.
Goedemorgen, misschien moeten we eens overschouwen wat er de laatste dagen al is gebeurd.
Ja. Dus de flotilla is vertrokken in Barcelona zondag. We zijn eigenlijk dag 5. Maar die is in stormweer terechtgekomen. Een deel is teruggekeerd. Een aantal bootjes moesten echt voor herstelling binnen. En dat duurt allemaal wel langer dan verhoopt, maar niet dan verwacht. Want natuurlijk, wij hebben tientallen boten gekocht met de Global Summit Flotilla. Niet al die boten zijn even zeewaardig. Daar is wat werk aan. Maar het is natuurlijk typerend dat wij dat als burgers allemaal zelf moeten fixen. Dat wij niet alleen ons hachje op het spel zetten door naar Gaza te gaan, maar ook onderweg eigenlijk op de Middellandse Zee, die nogal wispelturig is. Terwijl wij enorme miljoenen, tientallen miljoenen, miljarden belastinggeld hebben uitgegeven aan allerlei schepen voor het leger die dat op een wiep en een gauw zouden kunnen doen. En die probleemloos natuurlijk naar Gaza zouden kunnen varen om daar enorme hoeveelheden voedsel en medische hulp af te leveren. Veel efficiënter dan dat uit een vliegtuig gooien.
Ja.
Maar natuurlijk minder mediageniek, dat is wel waar. Daar heeft Frank en Theo absoluut gelijk in dat het super mediageniek is. Een beetje zoals de beslissing van de regeringen, erg mediageniek. In de internationale pers, wat we hier zien, klinkt het alsof België Palestina als staat zal erkennen. Maar natuurlijk, als je dat een beetje van dichterbij bekijkt, dan is dat eigenlijk een waslijst voorwaarden die heel erg gelijkt op die van Netanyahu. En de timing daarvan, van de Belgische en de Vlaamse regering, lijkt daar ook heel sterk op. Ze zullen dat doen als Hamas volledig is ontwapend en vernietigd. En als Gaza volledig plat ligt en er eigenlijk geen sprake niet meer kan zijn van een twee-staten-oplossing.
Nee, het was heel opmerkelijk dat Michael Freilich als parlementslid dat bevestigde dat we eigenlijk dezelfde stelling hebben als Netanyahu in België. En het akkoord wordt trouwens in de Israëlische media ook impactloos en symbolisch genoemd. Hè?
Ja. Overigens, als we gaan wachten tot Hamas volledig vernietigd is om Palestina te erkennen, dan gaan we nog heel lang moeten wachten. Want het Israëlisch leger, het opperbevel zelf, heeft net gezegd dat het offensief in Gaza-stad nutteloos en vruchteloos is, dat ze daar meer dan een jaar over zullen doen om die opdracht te vervullen. Dat hen dat veel mensenlevens zou kosten aan de kant van het IDF zelf. En dat ze zelfs dan niet de garantie kunnen bieden dat Hamas ook effectief ontwapend en verslagen is.
Nee, en
dus er is in Israël een bijzondere breuk tussen wat de politici, de extreemrechtse nazionisten wensen en wat het leger zelf realistisch acht, terwijl men het leger toch niet kan verdenken van antizionistische of pro-Palestijnse standpunten.
Nee, en ik denk dat het ook niet slecht is om er nog eens aan te herinneren dat, alhoewel dat het wel volgens sommige pro-Israëlische naties zo is, dat Hamas ook nooit benoemd is als terroristische organisatie door de VN of zo.
Is,
nog altijd, we zien hier ook Valérie Van Peel dat de journaals van VTM en VRT aftrekt. Oftewel om te zeggen dat het een terroristische organisatie is en dat die eerst absoluut moeten verdwijnen. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Het is nog altijd een gevolg van verkiezingen.
Ja, het is ook opmerkelijk dat een Vlaams-nationalistische partij die in haar statuten de zelfbeschikkingsrecht van alle volken erkent en verdedigt en als principieel uitgangspunt neemt en als een universeel recht beschouwt, dat nu ziet als een voorwaardelijke gunst. Het illustreert een beetje dat de N-VA veel minder een nationalistische partij is dan een reactionaire neoliberale partij, waarbij de klemtoon ligt op het afbreken van onze sociale zekerheid intern. En wat er dan precies met dat zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen gebeurt, is futiel. Dus de compromissen, men mag zich al afvragen hoe je een compromis kan sluiten over een genocide, maar de compromissen hebben veel meer te maken met het redden van de regeringen en niet met het redden van de Palestijnen.
Dat klopt. Nu, back to business. Laat ons eens kijken wat er in Barcelona alles allemaal gebeurt en ook waar je nu zit.
Ja, in Barcelona gebeurt denk ik niet meer zo heel veel. Er zijn nog een aantal kleinere boten die nog onderhoud vergen. Maar de rest van de flotilla is onderweg. Is Menorca gepasseerd. En je gaat nu richting Tunis, waar ze eigenlijk dit weekend zouden moeten aankomen. En dan samen met de boten van Tunis onze richting uitkomen, Sicilië. Wij zijn nog volop bezig met het in orde maken van een aantal boten en met de interne training die enorm belangrijk is. Omdat een groot deel van de activisten en de deelnemers hier weinig ervaring heeft, zowel wat betreft Israël, omgaan met dat soort van regimes of oorlogssituaties. En anderzijds omdat we een aantal principes huldigen die niet voor iedereen voor de hand liggen. We vertrekken vanuit een volstrekt geweldloze houding, een volstrekt geweldloos principe. Dat betekent niet alleen dat we geen wapens aan boord hebben, dat spreekt vanzelf, maar het impliceert ook een attitude, non-verbaal of verbaal, waarbij we niet de confrontatie opzoeken, omdat je die op die manier met het Israëlisch leger natuurlijk niet kan winnen. Een aantal mensen hebben zoiets van, ja, maar als ze ons proberen te arresteren, gaan we dat toch niet zomaar laten gebeuren. Kapiteins hebben zoiets van, ja, maar als ze mij verbieden om verder te varen, gaan wij dat toch doen. De richtlijnen zijn duidelijk, wij gaan dat niet doen. Wij zijn niet in staat om een militaire confrontatie aan te gaan, laat staan te winnen.
Nee, we hebben dat gezien in 2010, ook met Mavi Marmara natuurlijk, dat het absoluut niet realistisch is.
Nee, exact. Dat was trouwens in die opleidingen bijzonder interessant, omdat we een aantal mensen hier hebben die deel hebben uitgemaakt, of die deel uitmaken van de flotilla zelf, maar ook van de opleiding, omdat ze op de Mavi Marmara aanwezig waren, overlevenden van dat incident van 2010, waarbij toen 10 activisten zijn vermoord door het Israëlisch leger en 30 gewond. We hebben de video's daarvan nog eens opnieuw bekeken. Mensen kunnen die zelf bekijken op YouTube. Er wordt gesuggereerd dat er geweld is gebruikt langs de kant van de activisten. Dat is niet het geval, maar er is wel enorm veel chaos aan boord, waarbij die activisten rondlopen, waarbij een aantal mensen hun gsm in het water snijdt. Dat werd beschouwd of geïnterpreteerd, door bewust natuurlijk, als gewapende weerstand. Als het, je kan bij nacht en ontijd niet zien met wat de mensen gooien natuurlijk. En dus wordt er gezegd, ja, die waren met granaten aan het gooien. En dat soort van dingen. Dus om dat allemaal te vermijden, dienen die opleidingen. Een van de mensen die hier mee die opleiding heeft gegeven, was Gulden, een vrouw, Turkse vrouw die aanwezig was op de Mavi Marmara. Een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan, was een simulatie, waarbij werd gezegd, ja, we gaan even zitten in de houding zoals we gezien hebben op de Handala, of zoals we gezien hebben op de andere boten, de Madeleine bijvoorbeeld. We gaan zo zitten, of je mag kiezen met je gezicht naar elkaar of met de rug naar elkaar. Wat doe je met je handen? Hoe zit je? Hoe communiceer je nog met elkaar? Op dat moment gingen alle lichten uit, er was enorm veel lawaai en stormde een tiental activisten binnen die de rol op zich namen van IDF-soldaten en die iedereen op een behoorlijk brutale manier, niet zo brutaal als het IDF zelf, maar toch een chockerende, brutale manier, op de grond wierpen. Er waren allerlei flash lights en heel veel cinema. We kennen dat een beetje, want vroeger hebben we gelijkaardige simulaties gedaan als het gaat over arrestaties en trainingen met vredesactie bijvoorbeeld. Hè. Hoe reageer je bij een arrestatie, hoe reageer je niet? Mm-hmm. Maar dit was iets grotere schaal. En ik vroeg Gilden achteraf ook, ja, was het een beetje realistisch? En ja, zij vond het absoluut realistisch. Dat is een van de manieren waarop het zou kunnen gebeuren.
Ja, we gaan proberen ook met Gilden een van de dagen ook een interview te doen. Dat is een van de deelnemers die ook bij de dramatische ontwikkelingen bij de Mavi Marmara waren in 2010.
Ja. Ook interessant, iemand die hier aanwezig is, is Kayome. Butterfly heet ze ook. Een vrouw die al actief is rond de flotilla sinds 2008. Die we ook hebben ontmoet met Solidarity for All in Calais. En die een heel enorm eigenlijk cv heeft als het gaat over humanitaire acties en interventies waar ze aan heeft deelgenomen. Zij had het vooral over posttraumatisch stress en de behandeling of hoe we omgaan met dat soort van oorlogssituaties en de psychologische schade die je daarvan oploopt. Het is iets dat men in linkse actiegroepen lang verwaarloosd heeft.
Klopt,
omdat je als je geconfronteerd wordt met brutaal geweld van overheidswegen, dan neem je mee ook na de actie. En tijdens de actie valt dat soms mee omdat je in groep bent en je bent ook overtuigd. Je zit ook vol adrenaline. En dus dan kun je daar gemakkelijk mee kopen. Maar je krijgt daar vaak een weerslag van nadien. Als je alleen bent en de storm is geluwd, dan kan dat voor psychische problemen zorgen. Dat wordt echt onderschat. En zij was ook op de Mavi Marmara. Heeft nadien eigenlijk allerlei opleidingen, psychotherapie gevolgd. Juist om te zien hoe kunnen we daarmee omgaan en hoe kunnen we dat integreren in de volgende campagnes. En dat is, ik moet eerlijk zeggen, het is niet mijn dada om te spreken over love en de community en samenhorigheidsgevoel en zo. Ik ben op dat vlak nogal te weinig hippie en te veel asociaal. Maar het is in dit geval toch heel bruikbaar en werkbaar en verstandig. Omdat we natuurlijk, iedereen weet het hier ook, en dat wordt ook in alle documenten en de opleidingen gezegd. Dit is een high-risk mission. We moeten ons daarvan bewust zijn. We weten dat Israël geen scrupules heeft, niet tegenover journalisten, niet tegenover medisch personeel, niet tegenover burgers. Dan volgens de Lancet zouden ze 186 vermoord hebben. Volgens de studie die in Harvard is gepubliceerd, zijn er 337.000 Palestijnen verdwenen. Mm-hmm. De officiële cijfers van zowel het ministerie van Gezondheid, dat Gaza, als het Israëlisch leger, heeft het nog altijd over 68.000 dodelijke slachtoffers. Want die hanteren min of meer dezelfde cijfers. Maar dat is duidelijk zwaar, een zware onderschatting.
Ja,
maar het Israëlisch leger schiet op EU-diplomaten en vermoordt medewerkers van de Verenigde Naties. Enorm veel burgers en enorm veel kinderen. Tienduizenden en tienduizenden kinderen. Dus die hebben geen scrupules. Die gaan dat ook tegenover ons niet hebben. Daar zijn we ons allemaal van bewust.
Ja.
Ondanks de witte huid bij de meeste deelnemers en onze West-Europese afkomst. Ondanks het inherent racisme van de Zionisten, zullen zij ons ook niet ontzien. Dus dat weten we bijzonder goed.
Over
we moeten ons daarop voorbereiden.
Zeker en vast over de kinderen gesproken. Er waren ook wat initiatieven dat daar rond werden ontwikkeld.
Ja, dus wij hebben voor het vertrek een spandoek laten maken met daarop 16.842 namen van kinderen die door het Israëlisch leger in Gaza zijn vermoord. Dat zijn de namen van de kinderen die geïdentificeerd zijn, dus die te boek staan waarvan men zeker is. Men gaat ervan uit dat dat ongeveer 2/3 is van de officiële aantal slachtoffers. Maar dus, zoals ik zeg, dat zijn er zonder twijfel veel meer, maar een groot deel ligt gewoon nog onder het puin. Of men heeft alleen resten teruggevonden die dan in plastic zakken worden getransporteerd. Mm-hmm. Dus die lijst, ik heb daar een doek van gemaakt, 3 meter op 3 meter groot. 24 kolommen met namen, mensen die iets kennen van grafiek of layout. Dat is een lettertype 12 punt, een beetje zoals in boeken of kranten.
Ja.
Ik was begonnen met 6 of 8 kolommen en een lettertype 16. Ik dacht voor de leesbaarheid, maar ik moest dat de hele tijd maar verkleinen en verkleinen om al die namen erop te krijgen. Dus dat spandoek is onthuld aan de beurs op een van de dagelijkse acties die daar doorgaan in Brussel aan de beurs. Het hangt nu in Leuven. En we kregen van verschillende organisaties en actiegroepen de vraag om dat te gebruiken. En in plaats van dat spandoek heen en weer te transporteren, heb ik gesuggereerd dat ze er een kopen. Dat ze, ik kan dat voor hen laten drukken. En dus er zijn nu 7 spandoeken in omloop in Luik, Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven, Kalmthout, Essen en nog één in Vlaams-Brabant dat circuleert. Maar het moet geüpdate worden, want er is een nieuwe lijst met die nu meer dan 20.000 namen omvat. Dus ik zal daar spandoek, als ik terug ben, een nieuwe versie van moeten maken. En dan moet daar ongeveer 9 vierkante meter namen moeten daarbij eigenlijk. Dus ja, dat is een verschrikking.
Die nieuwe lijst van namen die zal dan ook morgen gebruikt worden, heb ik begrepen, voor een initiatief op de flotilla zelf?
Ja, we hier in, vanuit Sicilië hebben we beslist met een aantal mensen om die namen allemaal voor te lezen. We beginnen daaraan morgen vroeg om 8 uur en we gaan ervan uit dat we dat, daarmee bezig zijn tot 10 uur 's avonds. We doen dat een beetje in een beurtrol. En dat gebeurt op Twitter, aangezien dat je daar onbeperkt in de tijd live kan streamen, wat op de andere sociale media niet kan. We zijn dat nu een beetje aan het voorbereiden om al die namen voor te lezen, morgen de hele dag. Eigenlijk. Tussen de trainingen door, want er zijn ook morgen nog trainingen. Maar dus mensen die op dat moment geen training hebben, nemen het over, zodat we de hele dag live die namen kunnen voorlezen. Dat is ook onvoorstelbaar, omdat ik dacht na over hoe kun je zoiets samenvatten ergens in een beeld dat je kan hangen. En natuurlijk, we hebben allemaal gruwelijke foto's gezien, maar die foto's die zijn ondanks de gruwel toch tamelijk abstract. En ontmenselijken in zekere zin het slachtoffer, want er wordt gereduceerd tot lichaamsresten. Terwijl die lijst met namen, waar de leeftijd dan ook telkens bij staat, geeft al die dode kinderen een naam en daarmee ook een gezicht en een familie en vrienden en kennissen en dromen. En dus dat is een bijzonder gruwelijk document geworden. En ik vermoed dat dat morgen ook het geval gaat zijn. Dat is ook nog wel een belangrijke bedenking, omdat de campagne op zich, campagne voeren is aangenaam, dat is plezant, je leert mensen kennen in internationale context. Je kan wat grafisch werk doen of je zit op sociale media. Dat is een heel productieve dynamiek en niet onaangenaam. Maar natuurlijk gaat de hele campagne daar niet over en die gaat ook niet over ons en onze lotgevallen. Het gaat over wat er in Gaza gebeurt. En wij ondernemen een poging om daar een einde aan te maken, in ieder geval aan de blokkade. Dat is het eerste dat moet gebeuren volgens ons, waarbij we toch voedsel en medische apparatuur door de blokkade krijgen en een humanitaire corridor forceren en ook aantonen aan andere organisaties of naties die over veel meer middelen beschikken dat het kan.
Voilà.
Want Centraal heeft een uitgebreid archief over de flotilla. Centraal doet bijzonder goed werk, mag ik zeggen. In dat archief zul je ook zien dat er ook al flotillas wel geslaagd zijn om de blokkade te doorbreken.
Ja.
Vijf boten zijn daar effectief in geslaagd. Sommige mensen zeggen, ja, dat kan niet, dat zal nooit lukken. Het is al gelukt in het verleden, dus het kan en daarom proberen wij het ook.
Dat klopt, die verhalen kunnen ook teruggevonden worden op de redactiesite van radiocentraal.be.
Voilà.
Voilà, dan rest mij nog weinig dan u veel succes te wensen. En wij horen elkaar natuurlijk hopelijk bij leven en welzijn spoedig terug.
Ja, ik heb nog een klein stukje misschien.
Perfect.
Want we hebben, hier zitten ook wel mensen die lid zijn, of mandatarisch of militant, bij een vakbond. Het voortouw wordt eigenlijk genomen door de CGT in Frankrijk. Die iemand hebben afgevaardigd, expliciet, om mee te varen op de flotilla als militant van het CGT. Een van zijn opdrachten is ook om te bekijken wie van de andere opvarenden is ook aangesloten bij een vakbond, is een militant of een delegé of heeft een andere functie. En kunnen we daar gemeenschappelijk een initiatief nemen. Natuurlijk is de voorzet gegeven in Genua bij het vertrek van de boten
ja.
Die vandaag die naar Sicilië nog komen. Waarbij vakbondsafgevaardigde heel duidelijk heeft gezegd, als je aan de flotilla raakt, dan leggen wij alle Italiaanse havens plat. Het idee is een beetje om dat concept uit te breiden naar andere havens, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Waar een aantal mensen in Portland daar heel duidelijk mee bezig zijn. En dus om de vakbonden te mobiliseren en vooral de dokkers, om te bekijken of we een soort Europees of internationaal gemeenschappelijk vakbondsfront kunnen mobiliseren met als centrale gedachte en slogan eigenlijk no aid, no trade. Als je aan de flotilla gaat en als je die voedselhulp en medische hulp tegenhoudt, dan wordt er geen handel meer gedreven met Israël. Iets dat in principe eigenlijk al lang zou moeten gebeuren. Maar de flotilla is ook een aanleiding voor veel mensen en organisaties om een tandje bij te steken en wat te radicaliseren en het ook persoonlijker te maken. En dat was ook een van de opzetten. Dus ik denk daarover volgende dagen voilà. Meer informatie te kunnen inzamelen. Wij zouden met die vakbondsdelegés of militanten en leden vandaag een video maken waarin we ons kenbaar maken als lid van deze of gene vakbond. En waarin dat we dus zeggen wat we daarvan denken en het concept van die no aid, no trade meer uitleggen en lanceren.
Voilà, wij zullen zelf als Radio Centraal ook het ABVV contacteren en het ACV om al eens te polsen wat ze van plan zijn. Bedankt voor uw bijdrage, Peter. Wij horen u graag snel terug. Hè.
Yeah.